Daar gaan we dan. Ezechiël. Het is alweer een hele tijd geleden dat ik iets tegenkwam bij André Neher, bij onze geliefde Joodse denker, over Ezechiël. Dat ga ik zo meteen maar eens even nemen als uitgangspunt. Want Ezechiël, ja, een van de grote profeten. Jesaja, Jeremia, Ezechiël. Maar waar gaat het bij hem om? Wat is zijn thema? Wat is zijn hart? 48 hoofdstukken. Een groot Bijbelboek. Profeet in de ballingschap. En wat betekent Ezechiël voor ons vandaag? Want ik moest denken aan die tekst uit Romeinen 15. Ja, die kent u natuurlijk wel, neem ik aan. Vind ik altijd een heel mooie tekst om vanuit te gaan. Romeinen 15, vers 4 en 5. Al wat namelijk tevoren geschreven is, is tot ons onderricht geschreven. Je zou dus kunnen zeggen tot onze Torah, tot onze onderwijzing. Opdat wij de hoop zouden vasthouden. Daar zie je, Paulus pakt daar ook weer allemaal oer-Hebreeuwse begrippen. Het is geschreven tot onze Torah, opdat wij de hoop, de tikwa, zouden vasthouden. En dan staat er nog iets bij, daar in Romeinen 15, in de weg van de volharding en de vertroosting van de schriften. Volharding en vertroosting. Dus dat zijn ook de fundamentele punten als we naar Ezechiël gaan luisteren. Hoop, volharding, vertroosting. En dan vooral ook, want dat is denk ik dan de diepere laag, er staat letterlijk de volharding en de vertroosting van de schriften. Dus dat kun je lezen op twee manieren. Dat is de volharding en de vertroosting die de schriften ons geven. Maar als je nog een laag dieper gaat, dan is het ook de volharding en de vertroosting die de schriften zelf beoefenen. Die schriften volharden. Oh, de Bijbel volhardt al eeuwen. En de schriften dragen de troost in zich. Door de geslachten heen, door de generaties heen, door de eeuwen heen. Het is net alsof die schriften voortdurend bezig zijn zichzelf te vertroosten en elkaar te bemoedigen. Dat is om zo te zeggen een altijd durende stroom. Een stroom van genade, een rivier. Ja, dat is de rivier van God. En daar staat zo mooi in Psalm 65, en de beek van God is vol water. Nou, dan zijn we ook al bij Ezechiël 47. Die beek, die tempelbeek. Ja, dus die schriften, ook dat boek Ezechiël, draagt in zich de volharding. En draagt in zich de vertroosting. Dat is dat innerlijke geheim, de verborgen kracht. Ja, welkom, kom erbij. We zijn net met ons woord vooraf bezig, dus nu gaan we echt beginnen. We zijn net begonnen met die drieslag. Hoop, volharding, vertroosting. André Neher, geboren in 1914, hij heeft ooit een boek geschreven over de ballingschap van het woord. Dat boek kwam uit in 1970... En daar kwam ook al het een en ander in naar voren over Ezechiël. 3 jaar later, Neher was toen inmiddels in Jeruzalem. 1973, de Yom Kippur-oorlog. En dan worden ze van de buitenwereld afgesloten. Isolement. Helemaal opgesloten in een kleine wereld. Van alle kanten omsingeld. Dan krijgt Neher een briefkaart. Als er weer post verzonden kan worden. En dan komt daar een briefkaart voor hem van zijn vroegere leraar Duits, Albert Fuchs. Een levensteken vanuit de andere wereld. Op die briefkaart staan een paar woorden in het Duits. Wir heißen euch hoffen. Wij gebieden u te hopen. Ook weer het motief van de hoop. Daaronder een hoofdletter G. Want die uitspraak, dat is een woord van Goethe. En Albert Fuchs als leraar Duits was een Goethe-kenner. Maar, zegt Neher, toen ik die kaart kreeg, toen betekende die G voor mij ook een afkorting van God. Het kwam voor mij als een woord van Gods wegen. Ik gebied u te hopen. Midden in die totale ontreddering van de Yom Kippur-oorlog, een oproep om te hopen. De tikwa. Hier, in dit boek, vertelt Neher heel in het kort iets over Ezechiël. Er staat boven de boodschap van Ezechiël. Ik lees u een paar regels voor. Er is een tijd voor de stilte. Er is een tijd voor het woord. Ook dat is helemaal Ezechiël. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Gedurende de Shoah, de Holocaust, heb ik de deugd ontdekt van de stilte, van het zwijgen. De volgende morgen, na de Yom Kippur-oorlog, heb ik gevoeld dat het huis van Israël behoefte had aan het woord. Hij zegt, we hebben die oorlog beleefd daar in Jeruzalem. We hebben het overleefd, maar velen zijn gesneuveld. Velen zijn gewond rondom mij. En toen heb ik hulp gezocht bij het woord. Bij die instroom van het woord. Laat dat woord nu maar binnenkomen. Bij de kracht van het woord. En er is een Bijbelse profeet waarvan de naam zelf spreekt van kracht. Ezechiël. Kijk, want nou komt het. Ezechiël, zijn naam. Dan ga ik even die naam met de Hebreeuwse letters. Dan is het Jehezkeel. En dan zie je dat die naam bestaat uit drie delen. In het midden staat die woordstam Chazak. En dat is het Hebreeuwse woord voor kracht. Sterk zijn. Dus dat is het midden. Hier in de vorm van, het is eigenlijk Chazak, dat is de woordstam. En dan hier gecomprimeerd tot gesk, kracht. Er kunnen situaties zijn in een mensenleven dat je heel intens behoefte hebt aan versterking, kracht. Dat je zegt, nou voel ik me heel erg zwak. Ik voel mij kwetsbaar als mens en als volk. Heb je kracht nodig? Moet je Ezechiël lezen. Want dat is het midden van zijn naam. Daaromheen, zegt Neher, heb je aan de ene kant de jot. En de jot is de letter van de toekomst. Want alle werkwoordsvormen die de toekomst aanduiden in de derde persoon beginnen met een jot. De toekomst. Aan de andere kant staat Eel, de aanduiding van God. Dus dat is het geheim van Ezechiël. Aan de ene kant de toekomst, aan de andere kant God en in het midden kracht. Gecomponeerd uit deze drie elementen. En het woord van Ezechiël zal dus voldoende kracht bezitten om wat te doen, om de uitgedroogde, verdorde beenderen terug te brengen tot het leven. Om hen te doen over te gaan van wanhoop naar hoop. En dan zegt Neher, ik heb dus gekozen om tot mijn volk te spreken via de woorden van Ezechiël. Ik heb daaruit de kracht geput voor een serie lezingen. In de herfst van 1973 en in de winter van 1974. Dus zo was het boek Ezechiël in die herfst en winter na de Yom Kippur-oorlog de krachtbron daar in het hart van Jeruzalem. Boek Ezechiël als leidraad, als houvast, als draad om door die doolhof van gedachten heen te komen. De reden om het boek Ezechiël te verbinden met de Yom Kippur-oorlog heeft onder andere te maken met de structuur zelf van het boek. Want, zegt Neher, een van de fascinerende punten bij Ezechiël, dat is de chronologie. Hoe ga je tellen? Hoe ga je dateren? En dan zegt hij, er zijn twee chronologieën die daar met elkaar strijd leveren. Dat is op zich al een heel intrigerend thema. Twee chronologieën. De ene is objectief, heel nauwkeurig. Dat zullen we af en toe ook wel tegenkomen. Als het ware met de kalender, met de data. Heel exact. Je hebt de chronologie van de nauwkeurige tijd. Jaartallen. Data. Wat is eraan vooraf gegaan? Wat is er gebeurd? De val van Jeruzalem en de tempel. In het jaar 586. Dus dat is de ene jaartelling. En ik denk dat is ook weer iets wat heel actueel is, want dat kunnen we ook vandaag herkennen. Je kunt dateren en dan kun je zeggen, ja, waar zitten we ergens? Jaartallen. Maar er is nog een andere tijd en die gaat veel dieper. Wij leven ook in twee werelden. Wij leven in twee tijdsordes. Je hebt de orde van de gewone tijd, in het Grieks chronos. Maar je hebt ook de orde van de goddelijke tijd, kairos. Chronos en kairos. Tijden en gelegenheden, zegt Handelingen 1. Ja, dat weet je ook wel. Je hebt de tijd van de klok. En dan kun je een beetje aangeven hoe laat het is. Maar je hebt ook de tijd van het hart. Twee soorten tijd. Wat die middeleeuwse Joodse zanger Yehuda Halevi genoemd heeft, de moment cœur, de hartsmomenten. Hoe laat is het op de klok van God? En die tijd van het hart, die schuift soms zomaar over de tijd van de klok heen. Want Ezechiël geeft dus aan de ene kant dateringen, en dat heeft ook te maken met de tijd van Nebukadnezar, de tijdrekening van Babel. Maar aan de andere kant is daar ook de subjectieve tijd, globaal en diep, het geheel van de gebeurtenissen verzamelen in één enkele tijdsduur. Ja, dat de tijd als het ware is als een stroom die binnenkomt in onze wereld. God komt met zijn tijd in onze dimensie. En dat is de tijd van het jubeljaar. De 50 jaren. Juweel. En de as, je zou kunnen zeggen het keerpunt, het scharnierpunt van die duurzaamheid, die tijdsduur, dat is de dag van Yom Kippur. Ezechiël 40 vers 1. Want in Ezechiël 40 vers 1, daar krijg je dat het 25ste jaar, en dan staat er de 10e van de maand. Yom Kippur, 10e van de maand. Dus daar komt, om zo te zeggen, de kanteling. 25, dan ben je op de helft. Op weg naar dat jubeljaar. En dat jubeljaar is de verlossing. De Geula, Joël. Ah, want wat is de symboliek van het jubeljaar dat je mag terugkeren? De retour, terugkeren naar je land, naar je oorsprong. Dus dat is alvast een begin om er een beetje in te komen. Ezechiël is het boek van de dubbele tijd. Het is het boek van de verlossing, van de Geula. Dus, zegt Neher, de catastrofe, de ramp. Want je zou ook kunnen zeggen dat het hele boek Ezechiël gaat over die ramp. De val van Jeruzalem, de deportatie. Maar die hele catastrofale ontwikkeling, alles. En dat vind ik heel mooi wat hij daar dan zegt. Dus dat laat ik maar even heel speciaal horen. Heel die catastrofe, met alles wat daaraan vooraf gaat en met alles wat daaruit volgt, is ingevoegd in de onweerstaanbare beweging van de verlossing. Nou, dus dat moet je even uit je hoofd leren. Dus, de ramp is een deel van de verlossing. De nederwerping is een deel van de wederoprichting. Nooit meer vergeten. Want Adonai, God, is onstuitbaar bezig te werken naar zijn doel. Dus het is één beweging. Het is één stroom. En ook die catastrofe wordt ingevoegd in de mouvement, irresistible, in de onweerstaanbare beweging. En niets kan deze beweging tegenhouden. Dan worden de barrières gebroken en dan, juist terwijl de geschiedenis in een impasse verkeert. Ja, want dat zie je bij Ezechiël ook. En ik denk dan is het ook heel belangrijk dat we ontdekken wat de profeet zelf doormaakt. Dat is de geschiedenis van Israël en dat is ook die hele geschiedenis van de volkerenwereld. Dus Ezechiël staat, om zo te zeggen, model. Hij staat model voor Israël en voor de kosmos. Als Ezechiël straks zomaar wordt overgeplaatst, oh, dan is dat de manier om aan te geven, zo gaat God zijn volk transformeren, overzetten. Zo gaat God uiteindelijk de hele kosmos overplaatsen, overzetten, repareren. De geschiedenis zit vast, maar dan. God grijpt de mensen. Hij verrast hen. Ja, en in het Frans kun je dat zo mooi zeggen, want verrassen, dat is il surprend. En dat, Neher neemt dat dan ook heel letterlijk. Hij pakt ze van boven. Ja, God pakt je als het ware in je kraag. Ze worden gegrepen om ze te dragen naar elders. Om die goddelijke aanwezigheid weer te ontvangen. Die goddelijke Shechina die ook is meegenomen in die beweging. Eerst de ballingschap in en dan ook terug naar de tempel van Jeruzalem die herbouwd wordt. Want als we dus de grote lijn nemen van Ezechiël, dan zie je dat het daar gaat over deportatie, wegvoering, maar het loopt uit op het herstel van de tempel. Dan zie je even de grote lijn van wegvoering tot tempelbouw. En allen worden in die beweging meegenomen. De mens, het individu, de Hebreeuwse mens. Zijn stenen hart wordt een hart van vlees. Dus punt 1 de mens. Maar punt 2 het volk Israël, Jozef en Juda, vinden hun eenheid weer terug. En punt 3, de Bijbelse geschiedenis. Jeruzalem en Samaria. Als twee zusters. Losgekocht door het bloed. Waarvan geen enkele druppel te vergeefs wordt vergoten. En het land Israël. waar levend water gaat stromen. Maar dan ook de mensheid, de vreemdelingen. En dan ook de eindtijd, de verdorde beenderen die de opstanding zullen ervaren. Neher zegt, zo heb ik in het boek Ezechiël ontdekt alle geheimen voor vandaag. De stilte, maar ook het spreken. En de woorden die ik in 1970 had geschreven, die bleken opeens heel actueel te zijn. En zo, zegt hij dan, heb ik zelf persoonlijk ervaren dat ik in die innerlijke beweging van het boek Ezechiël werd meegenomen. Zoals het avontuur van Job mijn verhaal werd in de Shoah, zo werd het avontuur van Ezechiël mijn levensverhaal op dat punt van de tijd en van de ruimte in mijn bestaan. Op weg naar de ster der verlossing. En toen dacht ik, dat is toch wel heel mooi, dat Ezechiël dan zo dichtbij komt, om het zo te lezen. Niet alleen maar als iets van heel lang geleden, maar heel dichtbij. Het kan zomaar gebeuren. En dan is het de geschiedenis van vandaag en morgen. Nu gaan we maar eens even beginnen bij hoofdstuk 1. Want in Ezechiël, dat eerste gedeelte, in het 30ste jaar, in de 4e maand op de 5e van de maand. Ja, dat eerste hoofdstuk, ja, dat is op zich al heel fascinerend, dat visioen van de troon. Daar gaat het eigenlijk over. De troon van God. Ja. En als je dat zo gaat lezen, dan denk je, ja, dat is toch wel een heel wonderlijke vorm van beelden. Kun je daar op de een of andere manier iets in ontdekken of herkennen? Nou, laten we eens proberen of we daar iets van kunnen opsporen vanmorgen. Ezechiël 1. Dan is dat best wel ook de basis voor het hele boek. Dat eerste gedeelte, dat is de sleutel tot alles wat daar verder in het boek Ezechiël aan de orde komt. 30ste jaar. Er zijn een paar mogelijkheden om deze datering te kunnen plaatsen. Er zijn er die zeggen dat is het 30ste jaar van Babel, van Nebukadnezar. Dan tel je vanuit die Babylonische wereld. En dan in die Babylonische context, oh, daar gaat iets gebeuren vanuit God. Om aan te geven, ook als je daar midden in Babel zit, dan zegt God, maar ik ben er ook nog. Dat is één. Tweede mogelijkheid, dat 30ste jaar. Er zijn ook uitleggers die zeggen, dan tel je vanaf het 18e jaar van koning Josia. 18e jaar van Josia. Want toen gebeurde er namelijk in Jeruzalem iets heel speciaals. Toen vonden ze het wetboek. Het boek van de Torah. En dat is toch een heel bijzonder ingrijpend moment geweest. Als ze daar in de tempel de Torah terugvinden. Dus dat 30ste jaar heeft dan te maken met dat aan de ene kant vreugdevolle, aan de andere zijde ook tragische moment, de Torah weer gevonden. En je dan tegelijk bewust worden, oh, dus dat waren we kwijt. Want als je het vindt, was je het dus eerst kwijt. En dan is daar die koning Josia, in feite de laatste koning die nog wandelde in de voetsporen van David. En die scheurt zijn klederen. Hij zegt dat boek, daar hebben we dus al die jaren nooit meer in gelezen. En dan tel je vanaf dat vinden van het boek. En dan kom je bij het 30ste jaar en dan ben je bij Ezechiël. Er is nog een rabbijnse uitleg. die zegt dat 30, dat betekent dat Ezechiël 30 jaar was toen hij deze woorden ontving. En vandaar dat er dan ook gezegd wordt, je mag Ezechiël 1 pas lezen als je de leeftijd van 30 hebt bereikt. Eerder moet je er niet aan beginnen. Daar zit ook wel iets in, want er is een bepaalde geestelijke rijpheid nodig om het te kunnen verstaan. En dan is Ezechiël daar, dan wordt er van hem gezegd dat hij in het midden van de weggevoerden was. Er staat dus eigenlijk, ik was betoch ha-gola, in het midden van de gola. En gola, ja, dat kan aanduiden de ballingschap, maar ook in de zin van een collectivum, de verzamelde ballingen. Buber zegt dan ook die verschleptenschaft. Ja, het geheel van de gedeporteerden. Hij is te midden van de ballingen. Want Ezechiël hoort dus blijkbaar tot de eerste deportatie. Want er was al een groep weggevoerd in 597. Daar is een tweede groep, die wordt weggevoerd in 592. En dan de uiteindelijke val van Jeruzalem is in 586. Ezechiël was bij de eerste groep, de eerste 597, tweede 592. En dan de uiteindelijke wegvoering in 586. Dan valt het doek. Dan is het einde van de geschiedenis. En u moet zich voorstellen, Ezechiël bevindt zich daar dus in Babel. Alleen maar ballingen om zich heen. Word je niet blij van. Kon je de sfeer wel snijden. Dat is de sfeer van Psalm 137. Aan Babel stromen, daar zaten wij. The rivers of Babylon. En dan vragen ze, kunt u ook een lied zingen? En ze schudden hun hoofd, nee, dat kunnen we niet. De harp aan de wilgen. Zingen, dat gaat niet meer. Je kunt je wel indenken dat, ja, als je al niet depressief was, dan zou je het daar wel worden. Daar aan die stromen van Babylon. Dat is net zoiets als dat je in de wachtkamer van de dokter zit of zo. Alleen maar die gesprekken over, ja, nu zijn we alles kwijt. En wat gaat het worden? Is er nog toekomst? Nee dus. De toekomst ligt achter ons. En dan, te midden van die gola, wat staat er dan? Dan geschiedde het dat de hemelen werden geopend. Ja, het is goed om dat even te onderstrepen. Want dat boek Ezechiël begint met, en het geschiedde, Wajehi. Moet je nooit vergeten. En het geschiedde. Dat is het eerste woord in de Hebreeuwse tekst. Daar wordt dus ook meteen een verbinding gelegd met het voorgaande boek. Want het begint met en. Dus dan is er een verhaal dat daar aan vooraf gaat waar dit op aansluit. En het voorgaande boek is Jeremia. Dus Ezechiël sluit aan bij Jeremia. Dus dat is meteen goed om even op te merken. Ezechiël is een vervolgverhaal. Jeremia is begonnen en Ezechiël pakt de draad op. Die neemt de fakkel over. En het geschiedde. Dan heb je die laatste tekst van Jeremia nog in je oren. Klaagliederen hebben ze er later tussen gezet. Dat staat in de Hebreeuwse Bijbel op een andere plek. Bij de vijf Megillot, de vijf boekrollen. Maar Ezechiël haakt aan bij Jeremia. En het geschiedde, midden tussen de ballingen. En wat dan? Niftechu ha-shamayim, werden de hemelen geopend. Oh, dat is mooi. Want op aarde zit alles vast. Op aarde zit je helemaal klem. En je kunt geen kant op. Je hebt een enkele reis Babylon. Enkele reis terug. Nee, wanneer gaat er weer een trein terug naar Jeruzalem? Nee, die gaat niet. En dan, als op aarde alles potdicht zit, niftegu hashamayim, de hemelen werden geopend. En ik zag, en wat ziet hij dan? Marot Elohim, gezichten Gods, Gottes gezichten, Gods gezichten. Oh, dan mag hij zien in die wereld van God. In hoofdstuk 1 wordt de toon gezet en dat gaat dan in die volgende 47 hoofdstukken verder. Dan heb ik nog één stukje overgeslagen van vers 1. Want waar was hij dan? Al Nahar Kevar. Dat is bij de rivier de Kevar. Ja, de rivier de Kevar. Ja, wat is dat dan? Er wordt wel gezegd dat was een verbindingskanaal tussen de Eufraat en de Tigris. Alleen er is nog iets speciaals mee aan de hand. Want dat woord Kevar, dat kan ook een bijzondere uitdrukking zijn. En dan betekent het lang geleden. Dus waar zit Ezekiel? Aan de rivier. Long ago. Lang geleden. Om zo te zeggen aan de oerrivier. De aloude stroom. Zie je dat die teruggaat in de tijd? Gerrit Achterberg zegt dat ergens zo mooi in een gedicht. De tijden kunnen gerust terug. Ja, de tijden kunnen wel terug. Ezekiel, het is net alsof de eeuwige tegen hem zegt, ga nu maar terug. En als je nou de rivier teruggaat van lang geleden, dan kom je weer bij de bron. Kom je bij de bron. Net als in het paradijs, daar waren die vier rivieren. Genesis 2, daar had je de Eufraat en de Tigris. Daar waren ze al. Er is trouwens meer verband dan alleen dit. Tussen Ezekiel en het paradijsverhaal. Je zou kunnen zeggen, Ezekiel is de paradijsprofeet. Ja, terug naar het paradise lost, het verloren paradijs. Misschien ook niet toevallig, want dat paradijs wordt gelokaliseerd op diezelfde plek waar Ezekiel nu zit. Wo lag das paradies? Waar lag het paradijs? Ezekiel, je bent er nu heel dichtbij. Het donkerste uur van de geschiedenis. En juist dan ben je vlakbij de Hof van Eden. Net zoals Jezus op het kruis van Golgotha de woorden uitspreekt. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Op dat donkere uur van Golgotha wordt het paradijs heropend. Nahar Kevar, de stroom van lang geleden. Soms moet je heel ver teruggaan. Hoe ver kun je terug? Misschien is dat ook vaak de kernvraag voor ons. En dan laten we ons door Ezekiel bij de hand nemen om de weg terug te vinden. De weg terug naar het hart van de eeuwige. In het tweede vers, het was de vijfde van de maand, het was het vijfde jaar van de wegvoering van de koning Jojachin. Het vijfde jaar van de galut staat er dan. Dus daar wordt ook weer verwezen naar die ballingschap. De galut, het vijfde jaar van de wegvoering, de deportatie. Maar dan komt het de derde vers. Geschiede, het woord des Heren. tot Ezechiël. Oh, dat derde vers is ook heel mooi vanuit de Hebreeuwse woorden, om dat nog even te horen. Hayo, haya, devar Adonai. Dat staat eigenlijk twee keer geschieden. Hayo, haya. Dus dat is een Hebreeuwse constructie waarmee je extra zwaarte legt op de woorden. Geschiedende geschiedde het woord. Dus dat is een inbreuk in de bestaande toestand. Dat woord komt binnen in de mensenwereld, in de Babylonische gesloten wereld. Dus alleen al dat begin van vers 3, daar zit een hele preek in. Gaat wat geschieden. En dat woord gaat geschieden. En het is net alsof Ezechiël er dan nog niet genoeg van heeft. Dan zegt hij, en het gaat geschieden. Dan zou je zeggen, ja, ga nou maar over tot wat anders. Nee, zegt hij, ik wou het nog een keer zeggen. Om door die herhaling het volle gewicht te laten voelen. Het woord des Heren gaat binnenkomen in een wereld van zwijgen. Goed, even pauze. Nou, we zijn al bij vers 3.